Ik heb meer geluk als Don. Ik heb plaatjes. Oké, goedemorgen. Ik wil het graag vanmorgen hebben over Nehemia en een heel klein beetje over Ezra. Ik wist niet dat het Nieuwe Leven Ezra ging heten. En ik doe dat in het bewustzijn dat we leven in een wereld die in brand staat. Er is een hele hoop aan de hand in deze wereld, als we denken aan het Midden-Oosten vooral, en Oekraïne. Misschien denken we wel dichter bij huis aan de gemeenteraadsverkiezingen. We zijn ons aan de ene kant denk ik bewust dat we in de wereld leven waar van alles en nog wat gebeurt. En tegelijkertijd mogen we op een dag als vandaag, op een zondag, het toch allemaal even loslaten. Misschien heb je zorg, misschien ben je wel druk. Maar deze eerste dag van de week is toch ook een rustdag waarin we toch even wat meer aandacht als anders aan God en zijn woord en de Bijbel en ons geloof mogen geven. Dus ik ben mij bewust van de omstandigheden, maar toch ga ik vanmorgen iets zeggen over Nehemia en over de Bijbel zoals we dat gewend zijn. In dat kader sta ik hier. Nehemia en Ezra. Even kijken hoor, even welke knop. Kun je hem doorklikken? Nee. Die. Dit is de inhoudsopgave. Een inleiding, een start, Jeruzalem, taak, resultaat, afronding en de takeaway. Dat is de laatste sheet. En ik krijg af en toe, heb ik hier in het begin ook gezegd, als jullie feedback hebben, voel je vrij. Want één spreekt en de andere beoordelen. Soms krijg ik feedback dat ik wat te veel praat en te veel informatie overdraag. Waardoor het soms wel wat warrig of te veel wordt. Als we straks weggaan, is mijn hoop dat u onthoudt samen voor Jezus gaan. Dus je mag het allemaal vergeten, hoop ik niet. Maar dit is mijn kern, daar gaat het om. Aan de hand van Nehemia. Kijk of hij het nou doet. Hij doet het niet. Klik maar alsjeblieft. Nee, dat vroeg ik niet. Oh, je moet het dinkje nog. Kijk, ik kan hier wel even overheen. Ik heb wel even tijd. Dit is een grafiek. En op de horizontale as, de x-as, daar staan alle Bijbelboeken. En op de y-as, dat is de verticale as, daar staat het aantal keren dat er het afgelopen jaar bij ons uit dat boek is gesproken. Dus als er bijvoorbeeld een preek was over Abraham, dan staat er een puntje bij Genesis. Of als het gaat over de geboorte van de Heer Jezus, dan staat er een streepje bij Matthäus. En zo heb ik voor een heel jaar lang onderzocht uit welk Bijbelboek is er nou eigenlijk gesproken. Gewoon omdat ik dat leuk vind. Ik had ook een cursus gedaan over statistiek, daar gaat het verder niet over. En wij hebben iemand bij ons in de gemeente en die houdt dat bij. Elke maand hebben we een blaadje en er staat in waarin de afgelopen maand werd gesproken. Dus dan krijg je een beetje een beeld van door het hele jaar is er over deze boeken gesproken. Nou, dat is goed om te weten, ook voor een raad. Want dan kan je zien, oké, zijn er bepaalde trends zichtbaar? En ik denk, maar dat is mijn aanname, mijn hypothese, als we het even netjes gaan zeggen, dat deze grafiek eigenlijk best wel past bij alle kerken. Ik denk dat onze kerk niet zoveel afwijkt van deze kerk en van alle andere kerken. Het zal al een beetje zijn. En wat mij opviel bij deze grafiek bijvoorbeeld, is dat je aan de rechterkant wat meer paaltjes ziet en wat hogere paaltjes dan aan de linkerkant. Dat betekent dat er meer wordt gesproken uit het Nieuwe Testament als vanuit het Oude Testament. Dat had ik wel een beetje verwacht. En er staat een paaltje bij Hebreeën. Nou, we hebben een keer een aantal studies gehad over Hebreeën op zondag. Dus dat is logisch dat die dan ook naar voren komt. Hè? En als je dan 2 jaar neemt, dan zal het paaltje wel weer wat zakken ten opzichte van de rest. Even kijken of die het doet. Yes. En dit viel mij ook op. Er zitten ook een paar gaten. Bijvoorbeeld koningen, kronieken en profeten. En dan vooral de kleine profeten. Daar wordt eigenlijk nooit over gesproken. Dat zijn van die boeken, dat zijn een beetje van die duistere boeken. Dat zijn natuurlijk geen duistere boeken, maar zo zou je het kunnen omschrijven. En ook de tweede helft, zeg maar de persoonlijke brieven van Paulus aan Johannes of Petrus. Of zeg maar als de gemeente begonnen is, maar dan in de loop van de tijd. Daar wordt ook niet zo heel veel over gesproken. En toen ik daarover nadacht, toen dacht ik dat is eigenlijk wel een beetje raar. Ik zal u zeggen waarom ik dat vind. Als de gemeente begint, of als God begint met zijn volk, dan is er enthousiasme En dan zijn het opbouwverhalen, zoals in het begin, Genesis, Exodus. Dan begint God met zijn mensheid, dan begint God met zijn volk. Net zoals in het Nieuwe Testament de evangelieën vertellen als de Heer Jezus hier komt en zijn kerk sticht. En dan ook de eerste brieven dat, ga ervoor, hou vast en dit wordt nieuw elan, zou je kunnen zeggen. Maar daarna gaat het toch wel wat minder. Dan komt toch wel wat de verflauwing en de vervlakking. En dan zie je dus dat bijvoorbeeld in het Nieuwe Testament, die tweede helft, er komen wat meer waarschuwingen. Er komen wat meer, let op jongens, laten we de eerste liefde niet verlaten. En hou vol, het einde is nabij, dan komt de Heer terug. Let op, hou vast. En helemaal duidelijk is dat in het boek van de koningen en de kronieken en de kleine profeten. Daar wordt gewoon keihard gezegd, jongens, jullie gaan verloren als je niet bekeert. Dat zijn niet zulke populaire boeken. En het gekke is, vind ik, dat wij vandaag de dag leven in een periode waarin het niet zo goed gaat met de kerk. Heel veel verschillende kerkjes, zwakheid. Dan zou je eigenlijk denken, dan moeten we vooral de boeken lezen die daarover gaan. En dat doen we nou net niet. Dat vond ik raar. Ik denk van eigenlijk zouden we vandaag heel veel moeten lezen over koningen, kronieken en de kleine profeten. Want dat zijn de boeken die gaan over de tijd van vandaag. Of de tweede helft van het Nieuwe Testament. En dat doen we niet. Nou zet ik het er zwart-wit aan, hè, want het is goed om na te denken over de start en nieuw elan en noem maar op. Hè, daar gaat het. Maar het triggerde mij wel. Nou, daarom denk ik, ik kies wat uit een van die periodes, namelijk Nehemia. Dat was nou precies in een periode waarin het niet zo goed ging. En als je Nehemia zegt, dan zeg je Ezra. Die twee, die horen een beetje bij elkaar. Maar ik ga me focussen op Nehemia. Niet zonder Ezra helemaal uit het oog te verliezen. Want die twee, die horen wel een beetje bij elkaar. Maar ook een beetje niet. Nou, waarom zeg je dat nou weer? Nehemia is heel erg extravert gaan. Terwijl Nehemia is best wel introvert. Ezra bedoel ik, sorry, je hebt gelijk. Ezra was een studiebol, zou je kunnen zeggen. In Ezra lezen we, hij was schrijver, goed onderlegd in de wet van Mozes en hij werd door de Heer zijn God beschermd. Hij was namelijk met heel zijn hart erop gericht de wet van de Heer te onderzoeken, die na te leven en de Israëlieten te leren wat hun wetten en regels zijn. Je ziet daar een plaatje van twee pausen. The Two Popes. Kent u de film? Dat is een aanrader hoor. Het gaat over Benedictus, de paus die voor paus Franciscus was. En die twee pausen waren net zoals Nehemia en Ezra totaal verschillend. En in de film wordt beschreven hoe die twee elkaar ontmoeten, ruzie krijgen en door de gesprekken heen elkaar beter leren kennen. En aan het eind van de film staan ze samen voor de kerk van God. Dat is een prachtige film. Twee totaal verschillende mensen, maar allebei dienstknechten van God. Zo zou je eigenlijk Ezra en Nehemia wel een beetje met hun kunnen vergelijken. En ik ga wat gedeeltes lezen uit het boek en daar wat bij stilstaan om te leren van de persoon Nehemia. Nehemia die leefde aan het einde van de ballingschap. Het volk van God was weggevoerd als straf, waren meegenomen naar het land Babel, leefden daar 70 jaar, maar God had gezegd, na 70 jaar zullen jullie terugkeren naar Israël. En de eerste paar mensen waren nu inmiddels teruggekeerd naar Jeruzalem, naar Judea en leefden daar. Nehemia niet. Nehemia die leefde in het zomerpaleis van de koning van Babel. Het was winter, dus de koning was er niet. Nehemia was daar zeg maar alleen in het paleis samen met een aantal anderen. En hij was benieuwd hoe het nou ging met zijn volksgenoten die al naar Israël waren gegaan. Die alweer terug waren gegaan. En hij zegt, hoe gaat het met hen? En ze vertelde me dit. Het gaat heel slecht met de mensen die in ballingschap hebben overleefd. En die nu in de provincie Juda wonen. Ze zijn er het mikpunt van spot. Want de muur van Jeruzalem is afgebroken en de poorten zijn in vlammen opgegaan. Toen ik deze woorden hoorde, ging ik huilend op de grond zitten. Ik heb daar een groot woord bij gezet, een last. Er komen nog meer van dat soort woorden. Nehemia vroeg, hoe gaat het met mijn volksgenoten, met mijn broeders en zusters? Slecht. Gewoon slecht. En het raakte hem diep. Dat was een last op zijn hart. Hij kon er bijna niet onderuit. Hij bezweek bijna onder die last. We hebben het gelezen. Hij zonk op de grond en hij huilde. Weet u hoe lang? Dagenlang. Als we dat vergelijken met nu. Het volk van God, de kerk van vandaag. Hoe gaat het met de kerk van vandaag, zou je kunnen vragen. Zoals Nehemia dit. Het gaat niet goed. En ik zonk neer op de grond. En ik huilde dagenlang. Wanneer hebt u voor het laatste dagenlang gehuild om de kerk? Ik weet het. Niet. Ik heb dit nog nooit gedaan. Dagenlang gehuild omdat het zo slecht gaat met de kerk. Nehemia wel. Hebben we nog een last op ons hart? Als het gaat over het welzijn van de kerk. En dan bedoel ik niet dit kerkje hier. Ja, misschien ook wel. Maar ik bedoel ook hier in Stadskanaal of omgeving of Nederland. Gods werk, Gods kerk. En wat een puinzooi is het met al die verschillende kerkjes en kringetjes. En hoe vaak hebben we het niet over allerlei pietluttigheden in plaats van over waar het werkelijk om gaat. En let wel, ik zeg dat niet dat het hier gebeurt, maar in zijn algemeenheid, als we zien hoeveel zwakheid er is om ons heen, raakt het ons nog en hebben we er last van? Hebben we er nog een last van? Want zonder last, heb ik eens gehoord, zonder last bid je niet. Je gaat pas bidden als je een last ervaart. En daar zit veel waarheid in, vind ik. Nood leert bidden. Leert een kerk in verval ons bidden, zoals dat bij Nehemia het geval is. En wat bidt hij dan? Nehemia zegt, ik belijd de zonden die wij Israëlieten tegenover u hebben begaan. Ook ik en mijn familie. We hebben ons tegenover u ernstig misdragen. We hebben ons niet gehouden aan de geboden, voorschriften en rechtsregels die u aan uw dienaar Mozes hebt gegeven. Hij zonk neer en had berouw. Ik vraag me eerlijk gezegd wel af of Nehemia dat nou allemaal wel waar is wat hij zegt. Heeft hij zonden gedaan? Heeft hij zich ernstig misdragen? Dat had ik niet van Nehemia verwacht als ik heel eerlijk ben. Maar hij neemt als het ware de schuld en de zonde en de misdragingen van het volk, die maakt hij zichzelf eigen. Hij vereenzelvigt zich met iedereen in het volk. En dan spreekt hij als wij met elkaar samen hebben ons misdragen. Of je daar nou wel of niet ernstig of veel hebt meegedragen, gaat het niet om. Hij vereenzelvigt zich, hij voelt zich één met zijn volk. En beseft, wie zijn wij ten opzichte van u? Zo kan je daar ook tegenaan kijken. Want we zijn één met elkaar. Dat beleiden we als we het avondmaal vieren. En ik weet niet of ik dat de vorige keer heb verteld. Maar we waren met de vakantie in een PKN-gemeente. En er werd het Kyrie-gebed uitgesproken. Het Kyrie-gebed betekent Heer, ontferm u. En toen kwam er een hele lijst met Heer, ontferm u over ons als kerkje hier in Katzand. Heer, ontferm u over de arme mensen hier in de buurt. Heer, ontferm u over degenen die verliezen hebben geleden. Ontferm u over degenen die zorg hebben. En zo kwam er een hele lijst. Ontferm u over de gemeente hier in dit dorp. Ontferm u over, noem maar op. Dat voelde alsof die kerk verbonden was met iedereen. Want ze hadden moeite en last van het leed wat anderen ondergingen. Dus in hun liturgie nam het Kyrie-gebed een belangrijke plaats in. En dat raakte mij. Dit is precies wat Nehemia hier ook deed. Wij in Tweede Exlomond zijn dat niet gewend. Wij hebben een hele andere liturgie. En daarover denken wij dat dat de beste is. En daarom doen we die elke week. Dat is mijn frustratie. Maar er zijn zoveel meer kerken waar andere gewoontes zijn die heel mooi en waardevol zijn. Die wij als het ware hebben verloren. En we kunnen ons één voelen als we het avondmaal vieren. Dat is ook zo, 100%. Maar we kunnen ons ook één voelen als we samen het Kyrie-gebed zouden bidden. En daarin mag een voorganger dan voorgaan. Maar dat is ook een blijk van, we zijn niet alleen hier, we zijn met elkaar. En zo mogen zij ook en kunnen wij ook ons één weten. Maar goed, Nehemia die zat in zak en as, maar Nehemia was ook eentje die zei van ja, mooi, wat doen we eraan? Dus toen de koning terug was, het werd wat zomer, toen kwam hij een keer bij de koning, hij was schenker. En toen vroeg de koning aan hem van, Nehemia, wat is er toch aan de hand? Hij schrok. Maar blijkbaar kon je aan Nehemia zien dat hij een last had. En toen zei hij, even kijken hoor, ben ik nou mijn papiertje kwijt. Nee, ik heb een verkeerde volgorde. Nooit eerder had ik mij zo somber gevoeld in zijn aanwezigheid. En nu zei hij, waarom kijk je toch zo somber? Je bent toch niet ziek? En Nehemia legde hem uit wat er aan de hand was. En dan vraagt de koning, wat is dan je wens? Vroeg de koning. En ik bad tot de God van de hemel. En antwoordde de koning, als de koning het goed dunkt. En als de koning het goed dunkt, toen kwam er een lijst. En als de koning het goed dunkt, zo zei ik, laat me mij dan brieven meegeven aan de gouverneurs in de provincie Trans-Eufraat. Ook verzocht ik om een brief voor Asaf, het hoofd van de koninklijke houtvesterijen. En de koning had mij een escorte van officieren en ruiters meegegeven. De koning had in de gaten dat er iets met Ezra was. En Ezra biecht het eerlijk op. Hij zei, ja, mijn volksgenoten zijn naar Juda gegaan in Israël en ze zijn een spot, want de muur is ingestort. En dan zegt de koning, ja, maar wat wil je dan? Dat is mooi, hè? Dan antwoordt hij niet gelijk. Ja, hij antwoordt ook gelijk, maar hij antwoordt ook even naar God. Met dat hij de koning wil antwoorden, bad hij tot de God van de hemel. Je zou bijna kunnen zeggen, je hebt twee hersenhelften. En de ene helft die bad met God en de andere praatte met de koning. Dat ging in één moeite door. Ezra had zo'n band met God, dat eigenlijk bij alles wat hij deed en alles wat hij wou zeggen, Heer, help even. Heer, wat moet ik nou zeggen? Geef even wat goede woorden. Zo intens was die relatie met hem. Dus de koning vroeg dat wat, was best een spannende vraag. En hij bad eventjes en gaf antwoord. Bam. En dat werd gezegend door de Heere God. Want Nehemia zei, nou, ik zou eigenlijk ten diepste, zou ik eigenlijk wel naar Jeruzalem willen gaan om daar mee te gaan herstellen. Oké, met de koning. Heb je daar misschien wat bij nodig? Ja. Ja, daar heb ik eigenlijk wel, en ik bad even snel tot de God. Hè. Ik zeg, eigenlijk heb ik daar wel hout bij nodig. Oké, zei de koning. En ja, het is wel een lange reis, dus heeft u wel bescherming? Oké, zei de koning. Dus alles wat hij vroeg, oké, zei de koning. Hij kreeg alles zomaar mee. En hier zie je een prachtig mooi verschil tussen die twee, Nehemia en Ezra. Nehemia die dacht, ik maak gebruik van alles wat God ons geeft. En Ezra zei, ik vertrouw op God. Want hoe ging Ezra naar Israël? Ezra die had ook gezegd, ik ga naar Israël. Wil je dan officieren mee? Wil je dan ruiters mee? Wil je dan soldaten mee? Wat heb je verder nodig? En Ezra zei, ik vertrouw op God. Ik heb niks nodig. God zal mij beschermen. En samen met een paar van zijn schriftgeleerden, klein groepie, gingen ze gewoon naar Israël en ze kwamen veilig aan. Heel anders als Nehemia, we hebben net gelezen. Nehemia zei, oké, ik wil wel een paar ruiters mee, ik wil wel een paar soldaten mee, ik wil wel een paar officieren mee. Ik wil graag wat brieven mee, zodat ik al die vijandige volken kan laten zien van, kijk, ik heb toegang, je moet mij laten gaan, ik hoef niks te betalen. Die maakte gebruik van de mogelijkheden die hij had. En Ezra niet. Dat lijkt wel een beetje op corona. Ik laat me inenten, want God heeft ons geneesmiddelen gegeven. Hij heeft ons wijsheid gegeven en opleiding. Zodat wij weten, wij zijn beschermd door de wetenschap. En we verwachten dat van God. Ik laat me inenten. En de Ezra's zeiden, ik vertrouw dat God mij beschermt. Ik laat mij niet inenten. En hadden deze mannen ruzie? Hadden deze eindeloze discussies of je nou wel of niet moest inenten? No. Dus laat dat een voorbeeld voor ons zijn. Dat ik misschien een beetje anders denk over bepaalde situaties als jij. Maar we samen dienen we God. En misschien denk ik wel eens een beetje strakker. Prima. Ik denk wat losser. En samen gaan we voor God. Ik laat me inenten en ik niet. Uit overtuiging alle twee. Net als Ezra en Nehemia. En zo gingen ze naar Jeruzalem. En daar moest het gebeuren. Waarom is dat zo belangrijk? In Jeruzalem staat het altaar. Daar concentreerde Esdra zich op. Het altaar moet worden hersteld. En het altaar, dat spreekt over het kruis van Christus. Het altaar is de woonplaats van God. En die moet worden beschermd. Daar moet een veilige, betrouwbare muur omheen staan, zodat hij veilig en beschermd is. Zodat God kan merken, wij staan voor hem. Wij willen graag hem dienen en alles wat ons daarin tegenhoudt, is onze vijand. Wij beschermen het altaar. Maar tegelijkertijd is de muur ook belangrijk als getuigenis naar buiten toe. Ik weet niet of je wel eens bij Kasteel de Haar bent geweest of het Muiderslot. Maar als je dan die enorme burcht ziet, dan denk je, poeh, dat is nogal eens niet wat. Daar kom je niet zomaar in. Dat straalt gezag uit en autoriteit. Daarom is een muur ook belangrijk voor het getuigenis wat je om je heen in je omgeving naar buiten laat zien. Daarom moet die muur die moet stevig en vast zijn. Die moet helder, moet groot zijn. En moet niet, als die aan puin ligt, dan ligt je getuigenis aan puin. Daarom is het goed en belangrijk om je te concentreren op het altaar. We gaan naar de volgende, ik ga maar even zo, want dan weet ik een beetje waar ik ben. Ik ben een beetje aan het klooien hoor. Na 3 dagen, toen Nehemia aangekomen was, trok hij met enkele mannen in de nacht erop uit. En die nacht ging hij door de dalpoort, langs de slangenbron naar de mestpoort, om de neergehaalde stadsmuur en door de vuurverteerde poorten te inspecteren. Via de bronpoort en naar de koningsvijver, waar mijn rijdier niet verder kon, daarom klom ik door het Kidrondal omhoog om de muur te inspecteren. Ik vind dit een geweldig stukje vers. Nehemia komt aan in Jeruzalem en hij denkt, ja, ik moet eerst maar eens even goed kijken, wat is er nou aan de hand? Ik heb allemaal verhalen gehoord, het zal, maar ik wil het met mijn eigen ogen zien. En dus gaat hij op zijn ezeltje, denk ik dan, gaat hij langs de hele muur om te kijken, wat is de stand van zaken? En het is inderdaad niet goed, het is een puinhoop. En op een gegeven moment kan hij zelfs niet verder op zijn rijdier. Dan denk, stel ik me voor dat er zoveel rotsblokken en stukken muur liggen dat die ezel er niet eens door kan. Dus dan stapt hij er vanaf en dan gaat hij maar te voet verder. En we lezen dan dat hij door het Kidrondal omhoog klimt om de muur te inspecteren. Ik ga nu even een zijpadje op. Dat Kidrondal, doet je dat ergens aan herinneren? Of die Kidronsrivier? Toen David koning was, kwam zijn zoon in opstand, Absalom. En David moest vluchten. En hij vluchtte door het Kidrondal omhoog. En dan lezen we dat bijzondere vers in mijn Statenvertaling. Andere vertalingen staat anders. In mijn Statenvertaling staat dan, hij gaat weer omhoog en daar aanbad hij. Hoe kan je nou in vredesnaam, in zo'n omstandigheid, God aanbidden? Als je net verstoten bent door je eigen zoon en het koningschap wat jou toegezegd is, wordt afgenomen. Blijkbaar had David zo'n groot geloof dat hij wist, ook al lijkt het niks, toch zal God zijn plan realiseren. En daarop vertrouwend kon hij toch aanbidden. En heel veel jaren later kwam de zoon van David, en dan zet ik zoon met een hoofdletter, ook uit Jeruzalem, ging door het Kidrondal, staat in Johannes, en ging omhoog naar een heuvel, Golgotha. Je zou bijna kunnen zeggen, ook daar aanbad hij. Want op Golgotha gebeurde dat wat niemand ooit had gedacht. Dat wat leek op een totale mislukking en een missie die volledig de mist in is gegaan, maar blijkt uiteindelijk de glorie van Gods plan te zijn en de redding voor de hele mensheid. Want daar stierf onze Heer in onze plaats en herstelde de relatie met God, zodat wij weer bij hem kunnen zijn. Je zou kunnen zeggen, dat was de ultieme aanbidding. En hier in Nehemia vind ik heel mooi, lijkt het er als het ware op dat Nehemia zegt, oké, ik ga door het Kidrondal, maar ergens weet ik dat het onmogelijke toch gaat gebeuren. Want dat gebeurt daar als je door het Kidrondal gaat. Ook al lijkt het een puinhoop, ik hou vast aan God en dan komt het goed. En zo inspecteerde Nehemia de muur. En vandaag de dag zou je kunnen zeggen, zijn wij nog in staat tot zelfreflectie? Kunnen wij nog nadenken over hoe het met ons gaat als kerk? Misschien eerst hier, maar dan wel ook wat breder. Durven we nog de waarheid onder ogen te zien van hoe het gaat? Want als je echt onderzoekt hoe het is, weet je ook waar je aan kan werken. Het is niet om kritiek te hebben en om mensen neer te trappen. Nee, zelfreflectie is bedoeld om te groeien. Om de dingen die niet goed gaan weer te herstellen. Of om datgene wat zorg nodig heeft een extra impuls te geven. Het is bedoeld om de muur te herstellen. Om te herstellen. Maar dan moet je wel goed weten wat er aan de hand is. Zachte heelmeesters maken stinkende wonden, zeggen we wel. Dus ga alsjeblieft, net zoals Nehemia, desnoods van je ezeltje af en klim door het dal om precies te weten wat is er aan de hand. Nehemia deed dat en Nehemia zei, oké, ik weet nou precies wat er aan de hand is. Niemand kan me meer iets wijsmaken. We gaan aan de slag. En als je aan de slag gaat, is er één ding zeker. Laten we de muur weer herbouwen, zodat we niet langer het mikpunt van spot zijn. Laten we dan meteen met de herbouw beginnen, zeiden ze. En ze pakten het werk voortvarend aan. Super. Maar dan, wat zijn jullie aan het doen? Komen jullie soms tegen de koning in opstand? Dit was mijn antwoord. Het is de God van de hemel die ons doet slagen en wij, zijn dienaren, beginnen met de herbouw. Dan zeg ik het even een beetje zwart-wit, maar als jij Gods plan wilt realiseren, als jij met de kerk aan de slag wil gaan, dan krijg je tegenstand. Gegarandeerd. Dan staan er altijd mensen op, moet je dat wel doen? Ik weet niet of dit de juiste manier is. Wat is je doel eigenlijk wel? Denk je wel en met deze club, denk je dat je daar iets mee kan? Er komt altijd weerstand en er komt van binnenuit. Dat verwacht je misschien niet. Dat is heel vervelend, maar er is altijd gezeik van binnenuit. Sanballat, dat is een Moabiet. Hororiet staat er in de vertaling, maar dat komt uit Moab. Tobia was een Amoriet en Gesem een Arabier. Dat waren de zeikers. Nou, dat waren ze ook echt, want een Moabiet, dat volk is ontstaan uit incest van Lot en zijn dochter. En datzelfde geldt voor Ammonieten. Ook incest van de andere dochter van Lot. En Arabieren, dat zijn de nakomelingen van Ismaël. Je weet wel, die broer van Isaac. Ook zo'n broedervolk. Binnenuit. Altijd familie, altijd van binnen. Altijd gezemel. Dus de weerstand komt van binnenuit. Dit is niet goed volk hoor. Dit zijn zeurers. Hier moet je niks mee te maken hebben. En de enige manier, en dit zijn ook de laatste woorden die ik erover zeg. Want ik volg het voorbeeld van Nehemia. Wat zegt Nehemia? Ik hoor je wel, maar het is de God van de hemel die ons doet slagen en wij zijn dienaren. Wij beginnen. Prima met je kritiek. Prima met. Ik volg de Heer. Ik heb een vast geloof. Ik ga ervoor. Niets kan mij daarvan afwijken. Dat is het geloof wat Nehemia had. En dat is de inspiratie die hij had voor zijn andere broeders. Want die gingen allemaal meehelpen. En zo gingen ze aan de slag. En hoe deden ze dat? Even zoeken. Tikken me. Heb ik idee. Als je een muur wil bouwen, dan zoek je natuurlijk de beste mensen daarvoor. Nehemia zei, hoge priester, jij bent nou echt de beste bouwvakker die ik weet. Kom op. Maar hij wordt wel genoemd. De hoge priester met zijn mooie kleertjes, denk ik dan. Hoedje op. Prachtig. Maar hij deed mee. Hij werd als eerste genoemd. Samen met de priesters. Nou, de levieten, dat waren natuurlijk mensen die wisten van aanpakken, want die konden dragen. En dan had je nog de goudsmeden. Met hun fijne handjes. Zie je het gebeuren met die stenen. Die grove stenen, die dachten niet aan hun eigen werk en hun eigen business. Die dachten, als ik bezig ga, dan krijg ik eelt op mijn vingers. Dan gaat mijn baan, dan kan ik geen mooie sieraden meer maken, niks ervan. Ze deden allemaal mee. Mij spreekt erg aan de apothekers. Dat zijn de mensen die zijn met de chemie bezig, nou, dat doe ik ook. Lekker mengen, minkselen en een beetje rotzooien. Hebben die verstand van bouwen? Nee, je moet mij niet vragen als je gaat verbouwen. Dat wordt niet goed. Ik kan wel hier en daar wat, maar als het echt ingewikkeld wordt, dan... Sorry. Maar de apothekers, ze deden mee. Zonen en dochteren. Iedereen werd apart genoemd. En weet je wat ik nou zo mooi vind? Hoe en waar deden ze dat? Nou, waar? Tegenover hun eigen huis bouwden ze aan de muur. Dus als je bijvoorbeeld Abraham hebt, zeg ik maar eventjes. Die woonde hier en die bouwde recht tegenover zijn muur. En dan had je de buurman. En toen zei Nehemia, weet je, als jij nou recht tegenover je eigen huis gaat bouwen, dan sluit dat mooi aan. En die buurman daarnaast, oh, kijk, die ging ook weer. Dus heel netjes, heel simpel, heel praktisch, werd de hele muur rondom Jeruzalem werd herbouwd. En iedereen werd genoemd. Ze bouwden met een troffel en een zwaard. Dus om de muur te bouwen, maar het was wel gevaarlijk, want die tegenstand die was daar. Dus ze hadden wel hun zwaard in hun hand. En we weten waar het zwaard voor staat in de Bijbel. De Bijbel. Dus het is goed om praktisch bezig te zijn, om na te denken van hoe kan ik bijdragen aan Gods kerk, maar tegelijkertijd niet vergeten om in je Bijbel te blijven lezen, want dat is wel belangrijk, om stevig te staan in je geloof en om misschien wel de anderen erbij te bemoedigen. Troffel en zwaard, twee dingen in je hand en zo mag je bouwen. En als je dan in Nehemia 3 leest hoe dat gaat, daar wordt voor iedereen ruimte gemaakt in de Bijbel. Iedereen krijgt een woord van Nehemia, jij bouwde daar en dat deed je op deze manier. En op deze manier droeg je erbij. Nehemia 3, ik ga een nieuwe versie voorlezen. En Minke begon samen met Chris aan de herbouw van de EGS-kerk in hun woonplaats Stadskanaal. Vanuit hun straat bezoeken ze al jarenlang trouw op zondag de kerk, wat werd opgemerkt door verschillende buren. Zo gaat ook iedere zondag het gezin Korte op pad. In de straat zien ze kinderen trouw meegaan, wat verbazing wekt. Blijkbaar is deze kerk leuk voor kiks. Hetzelfde geldt voor Hendrik en Ina. Niet alleen hun kerkbezoek, maar ook hun attente aandacht voor eigenlijk iedereen die iets nodig heeft, valt op. Heel praktisch, met brood of eieren, laten ze Gods licht schijnen. Even verderop bouwde Bert samen met zijn vrouw Leontien aan de kerk door zich in te zetten voor jeugd- en kringenwerk, waardoor de onderlinge verhoudingen goed blijven. En daarnaast bouwden Harmen en Sari aan de kerk. Door hun grote netwerk konden zij hun leven delen, waarin ook teleurstelling en verdriet zijn plaats hebben, maar ook hun geloof in God. En zonder de ondersteuning van Ineke Koffie, de grootvokels en alle techniek is het onmogelijk om serieus kerk te zijn. Zij allen, ondersteund door hun partners, konden meewerken aan dit goede werk. Het goede werk dat God wil zegenen. En zo kan ik natuurlijk eindeloos doorgaan. Maar dit is als het ware een nieuwe versie van wat Nehemia opschreef in Nehemia 3. Voor iedereen aandacht en voor iedereen op een speciale manier hoe die kon bijdragen aan de kerk. En toen werd het nieuwjaarsdag. En toen dachten ze, weet je wat, laten we samen de Bijbel open doen. De muur is bijna klaar. We willen God beter leren kennen. En Nehemia zei, Ezra, volgens mij was jij degene die goed in de Bijbel was. En je kon het ook nog goed uitleggen ook. Dus hier is the floor is yours. En Ezra las de mannen en de vrouwen hardop voor uit het boek. En het evangelie klonk midden op het tempelplein. Een geweldig feest. Oh nee. Wat gebeurde er dan? Het hele volk was in tranen uitgebarsten toen het de woorden van de wet hoorde. Is dit God? Is dit wat hij bedoelde met, ik wil er voor jullie zijn? Is dit wat wij verwachten dat wij zouden antwoorden? Dit gaan we nooit niet redden. Dan zijn we goed bezig. Toen ze geconfronteerd werden met wie God werkelijk is, toen schrokken ze. Is hij werkelijk zo groot? Soms is het goed om toch eens te laten zinken van met wie hebben wij eigenlijk van doen. Het is heel makkelijk om allemaal opwekkingsliedjes te zingen en daar heb ik geen kritiek op. Maar soms word je daardoor toch wat afgevlakt en besef je niet meer zo goed wie God nou werkelijk is. En misschien teleurstel ik u nou wel een beetje. Maar, wat zegt God? Wat zie ik nou? Huilende gezichten bij mijn altaar, maar dat wil ik niet hebben. Kom op! Ik wil feest vieren, want jullie hebben een mijlpaal bereikt. Jullie doen het woord open. En nu weten jullie wie ik ben. Daar moet je niet verdrietig om zijn. Daar moet je blij mee zijn. En dus werd iedereen vrolijk, omdat God hun vreugde, nee, grote vreugde schonk. Dat is wat God wil. Aan de ene kant besef wie die is. Maar dat besef moet niet tot schrik en tot angst leiden. Dat schrik moet tot vreugde, mag ik zeggen, tot liefde leiden. Dat is wat God wil. En dat laat hij hier zien. En als je dat moeilijk vindt, dan vraag je God erom, want dan geeft hij het zelf. Dat staat hier. God gaf hun vreugde. En zo werd in één keer de regio Jeruzalem, Judea, Juda en zelfs de Tempelplein, dat werd in plaats van een mikpunt van spot, werd dat een eredienst. Dat werd een vreugde. En als de muur klaar is, dan wordt het helemaal een feest. Toen ze de muur wilden inwijden, toen zei Nehemia, ik stelde twee grote koren op en één daarvan trok in processie zuidwaarts over de muur en het tweede koor ging noordwaarts. Dat paarse ding, dat is de muur. En dan zou je kunnen zeggen, jongens, we gaan de muur inwijden. En dan gaat Ezra, kom jij eens even hier. En jij gaat met de helft van het volk zo links om de muur op. En je gaat je zingen, dan gaan we God prijzen voor de zegen die hij gegeven heeft. En als je zo zeg maar een kring maakt om de muur, dan ga ik met de andere helft van het volk rechtsom. Ook over de muur. En dan gaan we zo over de muur heen laten zien dat God dit grote werk gezegend heeft. En dat het nu weer goed is dat er een stevige muur staat die het altaar beschermt. En die een getuigenis vormt door de mensen, voor de mensen om ons heen. En het mooie is, dan zie je ze lopen, dan zie je ze gaan, dan hoor je het gezang als het ware stereo. Niet mono, maar stereo om je heen. En zo komen ze samen op het tempelplein voor het altaar. En daar stelden ze zich op in de tempel. En daar was het één groot feest. Lofprijs voor iedereen. Daarom is het goed om af en toe hier te zijn. Maar misschien ook af en toe goed is om met meerdere kerken samen, met meerdere koren als het ware, om Stadskanaal, om de muur heen te lopen en God te zingen en God te prijzen. En het gaat dus uiteindelijk om het koor voor het altaar. Dat is het doel. Wij zijn Gods kerk en Christus, de Heer Jezus, staat centraal. Zoals dat hier is, zoals het gelukkig nog in vele kerken is. Dat is waar het om gaat. Dat is het doel en verder niets. Verschillen, opinies, hoe moet je staan ten opzichte van dat, is allemaal goed. Het gaat uiteindelijk om het koor wat voor het altaar staat om God te prijzen. Daarom mijn laatste sheet. Dit zijn de woorden die tijdens deze voordracht zijn langsgekomen. Oh, ik zal hem even doorklikken. Het ging over last, berouw, de inspectie ter plaatse, de tegenstand die ontstond, maar het getuigenis, de Bijbel die openging. En uiteindelijk werd het evangelie verkondigd en vond er lofprijs plaats in de kerk. Dat doet mij denken aan de Heer Jezus zelf. Hij had ook een last op zijn hart. Hoe vaak, zegt hij tegen Israël, heb ik jullie niet bijeen willen brengen? Horen we die kreet van hem als hij Jeruzalem binnenkomt en dan al die mensen ziet? En misschien keek hij wel verder dan Jeruzalem en keek hij zelfs naar ons. Hoe vaak heb ik jullie niet bijeen willen verzamelen? Hij had één wens en het was een kerk maken voor zijn vader. En hij wist, er is maar één manier waarop dat kan. Wat ik niet geroofd heb, moet ik teruggeven, zoals Nehemia bad en berouw toonde. Zo heeft onze Heer berouw getoond voor iets wat hij helemaal niet gedaan had. Wat hij niet geroofd heeft, de zonde die hij niet gedaan heeft, heeft hij wel op zich genomen. En hij is ter plaatse gekomen, hij is niet in de hemel gebleven. Hij is hier naar deze aarde gekomen en heeft geïnspecteerd, mag ik het zo zeggen, wat de stand van zaken was. En zijn conclusie was, niet mijn wil, maar de uwe geschieden. Dat betekent, er was geen andere optie dan het kruis. Tegenstand. Wij mensen pruimden hem niet. Hij kwam van de hemel op de aarde en wij hebben hem opnieuw verhoogd, want wij hoefden hem niet op deze aarde. En zo werd hij verhoogd aan het kruis. Wij hebben hem niet ontvangen, terwijl hij wel de waarheid sprak. Petrus getuigde het van hem. U hebt woorden van eeuwig leven. In die zin loopt het leven van Nehemia helemaal parallel aan het leven van de Heer Jezus zelf. Dus als we de geschiedenis van Nehemia lezen, dan zien wij de geschiedenis van onze heiland zelf. En hij heeft zichzelf gegeven als een losprijs voor allen. Toen en nu, en dat geldt nog steeds. Het evangelie, de open Bijbel, zegt: God houdt van jou. Hij wil niets liever dan dat je je leven deelt met hem. Waarom? Zodat hij zijn leven, zijn eeuwig leven, kan delen met jou. Daarvoor is geloof in Jezus Christus nodig. Maar dan krijg je een fantastisch leven. Eeuwig leven, dat betekent een leven met God. En hij heeft zichzelf gegeven als een losprijs voor allen. En dan lezen we in Hebreeën dat de Heer Jezus zelf zegt: ik zal u loven in de kring van mijn volk. We hebben hier met elkaar gezongen, alsof we als het ware op het tempelplein stonden voor het altaar. Maar eigenlijk kunnen we zeggen, we hebben ingestemd met hem. Want hij begon met lofzingen en wij mogen met hem meezingen. En zo is hij eigenlijk ware de vervulling. Kijken we naar Nehemia, maar als we kijken naar het verhaal van Nehemia, dan kunnen we daardoorheen eigenlijk zien het verhaal van onze Heer Jezus, die alles goed heeft gemaakt. Laat dat onze motivatie zijn voor de komende week. En laten we zo hem navolgen in ons leven. Amen. Ik heb gevraagd of we nou lied 505 kunnen zingen. Dat is Toon uw heerlijkheid in dit huis. En dan een van de zingen is dan ook Bouw uw koninkrijk in ons. Ik blijf hier wel even staan. Ik wil graag een tekst voorlezen wat ik zelf altijd een mooie tekst vind. Het staat in Efeze 2. We zijn uit genade behouden door het geloof. En dat niet uit u, het is een gave van God. Wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus, tot goede werken. Dus we mogen goede werken doen, maar die God tevoren heeft bereid, opdat wij daarin zouden wandelen. Ik vind die balans zo mooi, dat we mogen goede werken doen, dat is onze verantwoordelijkheid, maar God heeft ze al tevoren klaargezet. Zullen we bidden? Heer Jezus, we danken u dat u eigenlijk op elke bladzijde van de Bijbel naar voren komt. Dat uw Vader zoveel van u houdt, dat hij het eigenlijk niet aan kan om iets anders op te schrijven dan over u. En wij genieten daarvan. Het is een schat waar we elke keer van mogen genieten, want we houden ook van u. We zijn u zoveel dank verschuldigd. U heeft ons leven gegeven. En we hebben het zojuist gezegd, in dat leven en in die voetsporen willen we gaan. Ook in de komende week. U weet dat de wereld om ons heen ontzettend roezig is. Er gebeurt zoveel met allerlei presidenten die oorlog uitroepen. En misschien hier lokaal gemeenteraadsverkiezingen. Er is zoveel om over na te denken en dat is ook goed. We mogen daarin ook een stuk verantwoordelijkheid dragen. Maar Heer, help ons om niet te vergeten dat we ook tijd voor u nemen. Heer, dat ons leven wordt geleid door u. Dat we ons in die zin ook geen zorgen hoeven maken. En we hebben het gehoord vanmorgen ook weer opnieuw. U gaat door, ook met nieuw leven. We willen bidden nogmaals. We hebben het al gedaan aan het begin van deze dienst. Of u met deze hele kleine nieuwe leventjes wilt zijn. Sommigen zelfs nog in de baarmoeder. Heer, u bent wat dat betreft een grote God. Heer, tegelijkertijd weten we ook, als je ouder wordt en misschien wel oud wordt, dat dan ook de gebreken komen. Ook daaraan willen we denken. Wilt u met de ouderen zijn in misschien wel in de latere fases van hun leven? Als de gebreken komen, Heer, geef ze mentaal de kracht om zich steeds op u te richten. Heer, zo wil ik ook bidden voor gezinnen of jonge gezinnen, waar drukte vaak de valkuil is, omdat er ook heel veel moet gebeuren. Heer, geef dat, dat we toch elke keer opnieuw uw aanwezigheid mogen ervaren. Misschien zelfs gewoon in het praktisch bezig zijn. Heer, zo spreken we eigenlijk uit met heel veel woorden dat we u nodig hebben. En we danken u dat we dat tegen u mogen zeggen in het vertrouwen dat u er ook wilt zijn. En daarom willen we bidden om de zegen. We willen bidden om de genade van u, Heer Jezus Christus. En Heere God, uw liefde, dat die door ons heen mag stromen naar iedereen met wie we in aanraking komen. En houd ons vast, samen door de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen.
Mocht je nog straks gebed nodig hebben voor jezelf persoonlijk, er staan altijd mensen klaar bij het kruis. Schroom niet om daar naartoe te gaan.